Goedemorgen, vrienden. Ik heb een vraag voor jullie. Als jullie God in één woord zouden moeten samenvatten. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar stel je zou het proberen. Welk woord zou dat dan zijn? Niemand? Liefde. Precies, en dat is heel Bijbels, hè? Een van Jezus' eerste leerlingen, Johannes, die zegt in 1 Johannes 4, vers 16... God is liefde. Punt. God heeft niet alleen liefde, nee, God is liefde. God is liefde in eigen persoon. Nog een vraagje. Stel, je zou onze roeping als leerlingen van Jezus moeten samenvatten. Wat zou dan dat woord zijn? Liefde. En ook dat is heel Bijbels, Johannes 13, vers 35. Jezus zegt, hieraan zullen ze jullie herkennen als mijn leerlingen. Aan jullie liefde. Dus niet aan onze Bijbelkennis, niet aan onze kleren, niet aan hoe hoog we onze handen doen tijdens de aanbidding. Nee, aan onze liefde zal de wereld ons herkennen als leerlingen van Jezus. En ik vertel jullie waarschijnlijk helemaal niks nieuws. Waarschijnlijk weet je dat al lang, dat liefde essentieel is in ons geloof. En tegelijkertijd weten we vaak niet zo goed wat we ermee aan moeten. Blijft die liefde vaak een beetje vaag, abstract, soft misschien? Of denken we bewust of onbewust? Ja, dat van die liefde, dat weet ik nu wel. Dat is de basis. Maar ik wil dieper. Ik wil weten hoe het zit met geestelijke strijd, of met geestelijke gaven, of noem maar op. Dat is pas stevige kost. Maar God kijkt hier zo anders naar. Als wij echt dieper willen met God, dan kan het niet anders dat we dieper gaan in zijn liefde. En die liefde is niet abstract of vaag of soft. Die liefde is juist heel concreet en heel radicaal. Daarom gebruikt Paulus ook het groot deel van zijn brief aan de kerk in Efeze om over die liefde te spreken. En hoe we in die liefde kunnen groeien. Niet als mooie theorie, maar juist in de weerbarstige praktijk van het gewone leven. Dus laten we erin duiken. Laten we beginnen met Efeziërs 5, vers 1 en 2. Daar zegt Paulus dit. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed. Die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als een offer. Als een geurige gave voor God. Als Paulus begint te spreken over het christelijke leven, dan begint hij dus niet met regels, maar met liefde. Niet met plichten, maar met relatie. Hij zegt niet, doe je best om geliefd te worden door God. Nee, hij zegt, volg het voorbeeld van God als kinderen die hij al lief heeft. En vrienden, dat is eigenlijk het hele evangelie. Wij zijn niet allereerst mensen die lief hebben. We zijn mensen die geliefd zijn. En Wendy zei het net ook al, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nogmaals, volg het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde. Kinderen lijken vaak op hun ouders, in hun uiterlijk, maar ook in hun gedrag. Ik zie dat steeds meer bij mijn eigen dochters. Hoe ouder ze worden, hoe steeds meer ik trekjes zie van Linda of van mezelf. En ik zie het ook bij mezelf en mijn vader. Zoals Stef Bos ooit zo mooi zong. Papa, Ik lijk steeds meer op jou. En zo is het dus ook in onze relatie met God als hemelse Vader. Als het goed is, lijken we ook steeds meer op Hem. Volgen we steeds meer zijn voorbeeld. En vooral in de liefde. Maar denk je misschien, ja, dat klinkt mooi, maar hoe ziet God er dan precies uit? En hoe kunnen we zijn hart dan echt leren kennen? Nou, eigenlijk beantwoordt Paulus die vraag al gelijk in vers 2. En dan zegt hij dus, ga de weg van de liefde. En dan zegt hij, zoals Christus deed. Die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als offer. Als een geurige gave voor God. De liefde van de Vader werd dus op een ultieme manier zichtbaar in zijn Zoon Jezus. En zijn liefde was geen gevoel wat kwam en ging. Nee, zijn liefde was een keuze. Zijn liefde was een daad. Zijn liefde was een offer. En toen wij nog verloren waren, zocht Hij ons. Toen wij nog schuldig waren, droeg Hij onze schuld. Toen wij Hem nog niet lief hadden, had Hij ons al lief. Ware liefde zoekt niet eerst zichzelf. Nee, ware liefde geeft zichzelf. En daarom kunnen we die liefde nooit loszien van het kruis. In het kruis van Jezus zien we de volledige en ultieme openbaring van de liefde van God. Oké, denk je misschien, dat is mooi, maar dat is nog steeds best wel abstract. Hoe kan ik dan op zo'n manier lief hebben als ik bijvoorbeeld mijn hart heel kwetsbaar uitstort bij mijn partner en hij alleen maar zegt, terwijl hij op zijn telefoon zit te scrollen? Hoe kan ik op zo'n manier lief hebben als je ontelbare keren al tegen je puberdochter hebt gezegd dat ze, als ze gedoucht heeft, de badkamer netjes moet achterlaten en je opnieuw de badkamer aantreft alsof die ontploft is? Hoe heb je op die manier lief als je op je werk zit en je baas kleineert je waar je collega's bij zijn? Hoe dan? Nou, gelukkig gaat Paulus daar nog veel concreter op in de rest van zijn brief. En hij werkt 3 situaties uit waarin de meeste van ons de meeste tijd van ons leven doorbrengen. Namelijk in het huwelijk, in het gezin en op de werkplek. Want Gods liefde blijft dus niet beperkt op zondagochtend in de kerkbank. Nee, die krijgt juist handen en voeten van maandag tot en met zaterdag. In de rommelige realiteit van het dagelijks leven. Maar voordat we die verse induiken, eerst even een disclaimer. Want als je die woorden van Paulus, die we zo gaan lezen, leest, dan zou je zomaar kunnen denken dat ze best wel bekrompen zijn of conservatief. Kun je zelfs denken van dat was voor toen, daar heb ik nu niks meer mee te maken. Maar in de tijd van Paulus waren zijn woorden revolutionair. En Paulus heeft het over vrouwen en kinderen en slaven. En dat iedereen voor God gelijk is. Dat we allemaal kinderen zijn van hemelse Vader. En daarom allemaal liefde en respect verdienen. Nou, in die tijd was dat ongehoord. Want als volwassen man kon je doen met je vrouw of je kind of je slaaf wat je maar wilde. Ze moesten luisteren, klaar. Paulus zegt, nee, we zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal geliefde kinderen van diezelfde hemelse Vader. Dus hou dat even in je achterhoofd. Oké, als we die gedeeltes lezen. Het eerste waar Paulus het over heeft is dus het liefde in het huwelijk. Efesiërs 5 vanaf vers 21 zegt hij dit. Dat wil ik met jullie lezen. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man zoals dat van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moet de vrouw in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden, om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt het en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn zijn ledematen. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. In deze woorden schijnt een groot geheim. Ik betrek ze op Christus en de kerk. Maar ook voor u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Weet je, als ik terugkijk op de afgelopen 20 jaar dat ik nu voorganger ben en huwelijksgesprekken voer, dan zie ik het eigenlijk op 2 verschillende manieren misgaan hier. Aan de ene kant, de vrouw die denkt, ja, doei, ga ik echt niet doen. Het gezag erkennen van mijn man, onderdanig zijn, dat is toch niet meer van deze tijd? En aan de andere kant, de man die zijn bijbeltje pakt en zegt, ja, kijk, hier staat het. Jij moet onderdanig zijn aan mij. Mijn gezag herkennen. Luister. Maar beide kanten slaan de plank volledig mis. Want Paulus begint dit gedeelte in vers 21 immers met aanvaard elkaars gezag. Uit eerbied voor Christus. Ja, mannen en vrouwen zijn verschillend, maar voor God zijn ze volledig gelijk. En daarom verdienen ze elkaars respect en liefde. En ja, vrouwen zijn geroepen om het gezag van hun man te erkennen, maar mannen dus ook het gezag van hun vrouw. Alleen zo kun je echt een eenheid zijn, kun je een team zijn. Bovendien mag het feit dat de vrouw het gezag van haar man moet erkennen, nooit, maar dan ook nooit, luister goed mannen, misbruikt worden. Want 2 versen gaan hier over de roeping van de vrouw, maar de overige 10 gaan over de roeping van de man. En wat is de roeping van de man? Nou, vers 25 vat dat heel krachtig samen. Daar staat, mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Ik vind dit zo'n mooi, maar ook zo'n confronterend vers voor mannen, voor mij als man en echtgenoot. Hoe ben ik geroepen Linda lief te hebben? Zoals Jezus de kerk lief heeft. En hoe heeft Jezus de kerk lief? Ja, zo gigantisch veel dat hij zelfs bereid was zichzelf voor haar op te offeren aan het kruis. Dus opnieuw, hoe ben ik geroepen Linda lief te hebben? Ja, door me constant voor haar op te offeren. Constant te sterven aan mijn eigen egoïstische verlangens en in alles het beste voor haar te zoeken. Vrienden, niets laat mij mijn eigen gebrokenheid zo zien. Want ik faal hier bijna dagelijks in. Maar het is wel mijn diepe verlangen. Om Linda zo lief te hebben. En daarom houdt me dat ook enorm nederig en afhankelijk van Jezus. En weet je, als man en als vrouw ben je alleen maar verantwoordelijk voor je eigen aandeel. Hey, jij kunt de ander niet veranderen. Als je daar nog niet achter bent, gaat je niet lukken. Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen deel. Maar het mooie is, als mannen echt zo hun best doen, met vallen en opstaan, tuurlijk, maar zo proberen hun vrouw lief te hebben, ja, dan kunnen vrouwen ook van harte respect hebben voor hun man. En andersom. Die twee versterken elkaar. Die hebben elkaar nodig. Pas als beide partners zo in het huwelijk staan, dan kan zo'n huwelijk ook groeien en bloeien met liefde. Ik denk dat dat ook een van de grootste redenen is dat zoveel huwelijken het niet redden. Omdat een van de partners niet langer zo in het huwelijk staat. En ik weet dat een aantal van ons daar de diepe pijn van hebben ervaren. Maar zo is het dus niet bedoeld. Zo is het bedoeld. Zo is het bedoeld. Nou, dat is nog maar de eerste situatie. En er valt nog veel meer over te zeggen. Zouden we een hele serie over kunnen doen. En misschien gaan we dat ook nog wel een keer doen. Maar laten we naar die tweede situatie kijken. Liefde in het gezin. Efeziërs 6, vers 1 tot 4. Gaat Paulus in op de liefde van de ouders voor de kinderen en andersom. En dan zegt hij dit. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer. Want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. Maar vorm en vermaan hen. Zoals u ze opvoedt. Zoals de Heer dat wil. Opnieuw zou je bij deze woorden kunnen denken, ja, het is toch niet meer van deze tijd? En is dat nou liefdevol? Het klinkt best kil met woorden als gehoorzaam, eerbied, vermaan. En toch, als je wat meer en wat dieper op die woorden gaat doorkouwen, dan proef je wel degelijk hoeveel wijsheid eraan zit. En hoe ze een veilig kader vormen waarbinnen die liefde kan groeien. Nou, laten we beide kanten even bekijken. Eerste kant van de kinderen. Ze worden geroepen gehoorzaam te zijn aan hun ouders. Ja, dat vindt elke ouder natuurlijk een fantastisch vers dit. Maar dit betekent dus echt niet dat kinderen hun ouders altijd maar blind moeten gehoorzamen. Sorry. Nee, er staat hier, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer. Dus waarom ben je je ouders gehoorzaam? Omdat je uiteindelijk gehoorzaam wilt zijn aan God zelf. Aan de Heer. En je hoeft dus alleen gehoorzaam te zijn aan je ouders in dingen die bij de Heer passen. Die goed zijn, die rechtvaardig zijn. Dus nooit als die dingen jou schaden als kind of zelfs misbruiken. Dan is het juist beter om ongehoorzaam te zijn. Bovendien is het zo belangrijk te zien dat hier niet alleen de kinderen aangesproken worden, maar ook de vaders. En ik geloof dat in onze tijd Paulus ook de moeders zou aanspreken, dus de ouders. En wat wordt van de ouders gevraagd? Hij roept hun op hun kinderen niet verbitterd te maken. Hoe maak je je kind verbitterd? Ja, er valt heel veel over te zeggen, maar ik denk dat het in de kern te maken heeft dat jij constant dingen van je kind eist vanuit jouw machtspositie als ouder. Ja, en dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Opnieuw, God is hier ons ultieme voorbeeld. En hoe is God vader? Nou, Jezus legt dat zo mooi uit in de gelijkenis van de verloren zoon. En daar schildert hij God als vader die constant met zijn armen wijd wagen op zijn kind wacht. Tot hij weer thuis komt. En nog voordat dat kind sorry kan zeggen, wordt dat kind bedolven onder een dikke omhelzing. Door de sterke en zachte armen van de vader. Dat is hoe God ons lief heeft, als vader, als ouder. Maar juist omdat de vader zoveel van ons houdt, vormt en vermaant hij ons soms ook. En dat kan pijn doen. Dat kan voelen als snoeien. En soms vraag je af, Heer, waarom? Maar dat is dus alleen maar om ons de mooie mensen te maken zoals hij ons bedoeld heeft, zoals Jezus. Uit pure liefde voor ons. En weet je, tegenwoordig wordt er gedacht dat liefdevol opvoeden betekent dat je geen grenzen en regels geeft aan je kind. Nou, ik denk dat dat complete onzin is. Want kinderen hebben juist gezonde grenzen nodig. Ik las ergens, echte vrijheid is niet de afwezigheid van grenzen, maar juist de aanwezigheid van liefdevolle grenzen, waarbinnen je pas ware vrijheid kunt ervaren. Nou, dat is zo in onze relatie met God als hemelse vader. En zo mogen wij ook onze kinderen opvoeden. En ja, dus soms ook vermanen en terechtwijzen. Nou, maken we daar fouten in? Absoluut. En dan mogen we dan ook gewoon heel eerlijk toegeven en vergeving voor vragen. Weet je, mijn ervaring is, onze kinderen verwachten helemaal niet van onze ouders dat wij perfect zijn. Ze verlangen wel dat we echt zijn en oprecht zijn en eerlijk zijn. En zo mogen we met vallen en opstaan, liefdevol achter Jezus aan, ook als gezin. En dan de derde situatie. En daar heeft Paulus het even vertaald naar deze tijd over hoe je elkaar lief hebt op de werkvloer. Hij zegt van vers 5 tot 9. Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters zoals u Christus gehoorzaamt. Met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus, die van harte alles doen wat God wil. Wees toegewijd in uw werk, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Want u weet dat alleen, zowel slaven als vrije mensen, dat alle, zowel slaven als vrije mensen, door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigement achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben. En dat hij geen onderscheid maakt. Nou, opnieuw kan het lijken alsof Paulus' woorden niet meer van deze tijd zijn. Lijkt het misschien zelfs alsof hij slavernij goedkeurt. Of in ieder geval goed praat. Maar dat is opnieuw niet waar, want wat Paulus hier zegt was in die tijd ongekend. Dat voor God slaven en meesters gelijk zijn, dat ze dezelfde Heer in de hemel hebben, ja, dat was revolutionair. Want slaven werden in die tijd als amper mens gezien. Een slaaf was je bezit. Daar deed je mee wat je wilde en die moest gehoorzamen, klaar. En dan denk je misschien, ja, maar als Paulus zo tegen slavernij is, waarom roept hij dan niet op om slavernij af te schaffen? Nou, dat is omdat er dan complete chaos en anarchie zou zijn uitgebroken in het Romeinse Rijk. Schattingen zijn 1 op de 5, sommigen zeggen 1 op de 4 inwoners van het Romeinse Rijk slaaf was. Daar was de hele samenleving op gebouwd. De tijd was er simpelweg nog niet rijp voor. Om slavernij zo af te schaffen. Maar eeuwen later hebben Paulus' woorden hier mensen als William Wilberforce en Abraham Lincoln wel degelijk geïnspireerd om slavernij af te schaffen. Godzijdank. Oké, maar wat kunnen wij dan met deze woorden? Nou, ik geloof dat we ze heel goed kunnen toepassen op onze werkplek. Want ook al hebben we daar geen slaaf-meesterverhoudingen meer, je hebt als werknemer wel degelijk te dealen met een werkgever en andersom. En voor beide heeft Paulus een relevante boodschap. Allereerst voor werknemers. Hij zegt, doe je werk met respect en oprechtheid. Werk niet alleen hard als anderen kijken en dien niet alleen als het je wat oplevert. En vers 7 is wat mij betreft de kern. Hij zegt dit. Doe je werk alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. En dit vers heeft mijn kijk op werk echt compleet veranderd. Volgens mij heb ik het wel eens eerder verteld, maar toen ik theologie studeerde, had ik als bijbaantje, werkte ik in de thuiszorg in Amsterdam. En de helft van de tijd zat ik koffie te drinken en te praten, omdat zoveel mensen eenzaam waren. En dan zei ik, zal ik gaan stofzuigen? En dan zei ze, nee. Dat doe ik ze zelf zo wel. Blijf even zitten, ik vind het zo fijn om met iemand te praten. En op een dag werd ik geroepen om naar een nieuw adres te gaan. En ik werd gewaarschuwd dat dat huis enorm vervuild was. Wegens allerlei trieste omstandigheden was er al meer dan 10 jaar niet schoongemaakt. En ik moest een begin maken. Nou, ik kwam dat huis binnen en ik kreeg spontaan medelijden met mezelf. Want overal lag vuilnis en de keuken en de badkamer waren donkerbruin, serieus. En terwijl ik die badkamer van donkerbruin naar geel terug naar wit probeerde te boenen, kwam dit vers in mij naar boven. Doe je werk alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. En op dat moment besloot ik het gewoon te gaan proberen. Om die donkerbruine wc te schrobben als daad van aanbidding. En je zult het misschien niet geloven, maar op dat moment voelde ik zoveel vreugde en voldoening. Omdat ik besefte diep van binnen dat alles wat ik doe, hoe vies, hoe onbetekenend of hoe moeilijk dat werk ook is, dat het zinvol wordt als ik het doe voor God zelf. En tuurlijk vergeet ik dit nog regelmatig en zijn er zeker dagen dat ik gefrustreerd ben. Ja, ook als voorganger. Maar ik kan oprecht zeggen dat dit vers mijn kijk op werk veranderd heeft. Want als je je werk zo doet vinden, dan kun je zelfs je meest irritante collega of je meest veel eisende baas oprecht lief hebben. Omdat je je werk ten diepste doet voor God zelf. Ja, dan heeft Paulus ook nog wat te zeggen voor de werkgevers. En ze worden eraan herinnerd dat ook zij een Heer in de hemel hebben. God, bij God zijn geen dubbele maatstaven. Of je nu directeur van Shell bent of wc-juffrouw, iedereen is gelijk voor God. En daarom verdient iedereen evenveel liefde en respect. Zie je het? God verandert niet alleen ons hart, maar hij verandert ook de manier waarop we samenwerken. Probeer eens voor te stellen hoe jouw werkplek zou veranderen als we elkaar echt zo zouden liefhebben. Nou, dat is Gods verlangen. Ik kan me voorstellen dat je deze preek luistert, dat je alleen maar denkt, ja, maar hoe dan? Hoe dan? Hoe kun je nu zo liefhebben? Hoe kun je jezelf nu zo verloochenen? Hoe kun je de ander zo vergeven als je zo gekwetst bent? Nou, het antwoord is heel simpel. Vanuit onszelf kan niemand dat. En daarom is het zo belangrijk te zien dat Paulus al deze instructies begint met die paar woorden. Als kinderen die hij lief heeft. En die liefde is geen prestatie die we uit onszelf moeten persen. Nee, die is een vrucht van de geest die we mogen ontvangen. We kunnen alleen zo lief hebben als we beseffen hoeveel de Vader van ons lief heeft. En hoe meer we in intimiteit met Jezus leven, hoe meer we ons overgeven aan zijn geest, hoe meer dan zijn liefde door ons heen gaat werken. En vrienden, onze gebroken wereld snakt zo naar die liefde. Maar die heeft vaak geen idee hoe die liefde eruit ziet. En daarom klinkt vandaag die oproep aan ons allemaal. Ga de weg van de liefde. In je huwelijk, in je gezin, op je werkplek, op school, in de kerk. Voor je vrienden en je vijanden. Ook voor mensen die zo anders denken en doen als jij. Ook voor mensen die precies in je allergiezone zitten. En niet uit eigen kracht. Maar als geliefde kinderen van de Vader. Nou, het is geen toeval, geloof ik, dat Paulus in dezezelfde brief aan Efeziërs dus een heel mooi gebed bidt om meer van die liefde. Ja, en ik zou samen dat gebed willen bidden. En als je kunt, wil ik je vragen om te gaan staan. En laten we dit gebed samen hardop bidden als een uiting van ons verlangen. Om elkaar en de mensen om ons heen zo lief te hebben. En zo mogen we steeds meer een leerschool van de liefde zijn. Laten we bidden. Vader van onze Heer Jezus, we knielen voor u neer. We bidden dat vanuit de rijkdom van uw macht en majesteit, u onze geest vult met kracht door uw Heilige Geest. Want dan zal Christus steeds meer in onze harten wonen door ons geloof. Dan zullen we stevig geworteld zijn in uw liefde. Dan zullen we samen ervaren hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep uw liefde werkelijk is. Dan zullen we beseffen dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen we vol worden van uzelf. Want u bent in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet u door de kracht die in ons werkt. En daarom is alle eer voor u, dankzij Jezus onze Heer, voor altijd en eeuwig. Amen.